Zullen we even in gebed gaan. Vader in de hemel, wij danken u voor deze samenkomst. Wij danken u dat we mogen genieten van uw tegenwoordigheid. Wij danken u voor het 40-jarig jubileum, Heer. Wij bidden u zegen over deze dienst. Heilige Geest, wilt u mij helpen, Heer, mijn zwakke woorden te gebruiken, dat het tot zegen mag zijn voor een ieder. Laat de overleggingen van mijn hart en de woorden van mijn mond u welgevallig zijn, Heer. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen, amen. U mag gaan zitten. Het is een eer dat ik vandaag hier in jullie midden mag zijn. En het is ook een bijzondere dag, hè, broeder en zuster Nol, hun 40ste huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd. Ook namens mijn vrouw, die kon helaas niet aanwezig zijn, maar alsnog van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Tegenwoordig doen dat niet veel echtparen na 40 jaar. Dat is een wonder. En wij bidden dat de Heer jullie nog 40 jaar sowieso erbij mag schenken. Prijnschot. Edith en ik, die hebben ook pas onze 25-jarig jubileum mogen vieren op Bali. En dat in augustus. En dat was ook een hele zegen. En we zouden eigenlijk met z'n vieren gaan. Uiteindelijk ging ook de helft van mijn familie mee. Dus uiteindelijk waren we daar met 30 man. Waar ik niet op had gerekend, maar goed. Het huwelijk, ik ga niet daarover praten. De Heer heeft iets anders over mijn hart gelegd. Maar sommige mensen denken dat het woord echtgenoot verleden tijd is van echt genieten. Maar bij sommigen is dat helaas zo. Maar zoals onze broeder al zei, als de Heer jouw middelpunt is, dan blijf je gewoon stabiel en standvastig van elkaar houden. En dan blijft het echt genieten. Ik wil vandaag met jullie lezen, lieve mensen, uit Psalmen 4. Het boek van Psalmen 4, vers 1 of 1 en 2. En daar staat het volgende. Als ik roep, antwoord mij. O God, mijn gerechtigheid die ruimte maakt in benauwdheid. En daar wil ik vandaag even heel kort over spreken. Dat God ruimte kan maken in je benauwdheid. En ik wil spreken hoe God uw visie, uw gemeente, uw dromen, uw verlangens kan vergroten ten tijde van benauwdheden. Nou, ik weet, ieder mens is in dat opzicht gelijk. We houden er niet van om te praten over benauwdheden. De Bijbel spreekt over de kwade dag, maar wij weten ook allemaal dat het leven niet over rozen gaat. Iedereen hier heeft wel eens tijden van benauwdheden. Iedereen hier heeft het wel eens moeilijk, of niet soms? En ook al ben je gelovig, ook al ben je oudste, ook al ben je voorganger, dat maakt allemaal niks uit. Tijden van benauwdheden beschrijft de Bijbel als de kwade dag, de donkere nacht. En hij zegt, u maakt ruimte onder de inspiratie van de Heilige Geest. En hij zegt, u maakt ruimte in mijn benauwdheid. Lieve mensen, u mag weten, ook al maakt de duivel jouw leven moeilijk, God zal die benauwdheid in jouw leven niet verkwisten. Hij kan het gebruiken om dat om te draaien, zodat er weer ruimte komt in jouw leven. En hij zal die inspanningen, de stress, zal hij gebruiken om jou ruimte te geven. En ik kan daarvan getuigen dat de Heer getrouw is en dat hij in staat is om echt alle dingen ten goede mede te werken voor hen die hem liefhebben. Weet je, wij kennen die tekst misschien wel allemaal, maar God is echt in staat om slechte dingen te gebruiken ten goede voor u, ten goede voor mij. En ik herinner me nog in mijn eigen leven de stress en de spanning dat ik ontslagen werd in 1980. Dat is ook al heel lang geleden. Maar ik wil een beetje over mijn eigen leven vertellen, zodat u kan begrijpen hoe goed God is. Ik groeide op in de Pinksterkerk. Mijn vader was predikant. En ik ben de jongste van 10. En ik moest niks hebben van het geloof. Ik vond de kerk saai. Ik vond de liedjes saai. Ik vond de preek oerzaai. En ik vond de mensen saai. Nu is dat veranderd hoor. Maar vroeger rebelleerde ik enorm tegen de kerk. En ik moest er echt niks van hebben. En ik vond altijd wel dat de preken vol waren met vuur en zwavel en verdoemenis en al dat soort dingen nog meer. Niks tegen mijn vader, maar zo ervaarde ik dat. Totdat ik in 1980 naar Den Haag ging. En ik zat daar in een dienst van broeder Maasbach. En hij wees mij aan en hij zei de volgende woorden. Hij kende mij niet, ik ken hem niet. En hij wees mij aan en hij zei, ook al ben je zoon van een voorganger, God houdt van jou. Dus ik stootte mijn zus aan. Ik zeg, heb je lopen kleppen over mij? Heb je verteld? Hij zei, nee, helemaal niet. Ik ga niet mijn broeder Maasbach over je hebben. En al dat soort dingen nog meer. De volgende zondag ging ik weer naar de kerk. Wees u mij weer aan. En sommigen van jullie weten mijn verleden. Ik was ook aan het drugs geraakt en al dat soort dingen. En toen zei hij, van, ook al ben je een verslaafde en een zoon van een voorganger, God houdt van jou. Ik dacht, van mij? Houdt God van mij? Dat kan toch niet? Ik ben rebellisch, ik ben tegen de kerk. Het hoeft voor mij allemaal niet. En toen zei hij van, als je je hart aan de Heer wil geven, dan kan je dat vandaag doen. Dus ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. En ik werkte toen nog in een restaurant in Den Haag. En meteen daarna kreeg ik een baan bij de regering, bij het Rijk in Den Haag. Dus ik ging iedereen vertellen en getuigen van, ik heb een baan gekregen van de Heer en ik heb Jezus aangenomen en al dat soort dingen nog meer. Maar na een maand werd ik weer geroepen naar het hoofdkantoor. Ik zei, meneer de Loo, u doet goed uw werk. Dus ik dacht, oh, ik krijg promotie. Ik zei, maar wij moeten u laten gaan. Ik zei, waarom dan? Ja, we hebben een beetje gekeken, uw verleden is nogal ruw en rumoerig. En zulke mensen, helaas, kunnen we niet gebruiken. En toen zei ik, maar ik ben bekeerd, ik heb nu Jezus in mijn hart. Ja, dat kan wel zijn dat u gelovig bent geworden, maar helaas, meneer de Loo, u moet gaan. Ik was zo teleurgesteld in God. Zijn er wel eens mensen hier teleurgesteld in God? Of zijn ze alleen in Deventer? Ik zie daar twee handen die eerlijk zijn. Ik was zo teleurgesteld in God. Zo teleurgesteld in mijn geloof in God. Dat ik eigenlijk weer terug wou naar mijn oude leven. Toen zei iemand, weet je, we hebben zaterdag een feest. Ga je met me mee? Ik zei, oké, is goed. Ik had wel zin in een feest. Maar dat was geen feest. Het was een meeting zoals dit, alleen. Het was ook een meeting van Maasbach waar je dus de straat op moest gaan. Dus ik werd een beetje beetgenomen door die jongen. En ik kreeg zo'n hele tas vol met nieuw leven mee. En ik moest in Schiedam gaan getuigen. Terwijl ik boos was op God. Dus ik liep daar met een tas vol met nieuw leven. En toen kwam een zuster bij mij, een Surinaamse zuster. Ze zegt, wilt u nieuw leven? Ik zeg, nee, ik heb zelf een tas met nieuw leven. En ze zei, oh sorry, ben je al gelovig? Ik zei, ja, ik ben al gelovig. Maar ik dacht bij mezelf, ik heb een hele tas vol met nieuw leven in mijn hand. Maar al die mensen, het kan me allemaal geen donder schelen. Ik was zo boos op God, boos op mezelf, boos op de kerk. Dat ik dacht van, weet je, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Toen kwam die zuster terug. Die Surinaamse zuster, die kwam terug en die zei tegen mij, broeder, God liet mij zien dat je net ontslagen bent. maar hij heeft werk voor jou. Jij gaat werken op zijn arbeidsveld. Ik dacht, wat is dit al? Hoe weet zij dat nou weer? En ik ging huilen midden in het centrum. Ik zal het nooit vergeten, dat was in 1980. Daarna heeft de Heer de deur geopend voor mij om naar bijbelschool te gaan. En daarna ben ik getrouwd met een lieve vrouw. Ik heb 2 kinderen, waarvan ook vanaf mijn kleinste af aan was ik ernstig ziek. En de dokter zegt, deze jongen, zei al tegen mijn moeder, deze jongen zal nooit kinderen kunnen hebben. Ik heb nu een prachtige dochter van 15 jaar. Een prachtige zoon van 10 jaar met dezelfde pessekneus als van mij. En God is zo goed. En ik had nooit gedacht dat hij mijn benauwdheid zou kunnen omdraaien in ruimte. En lieve mensen, dat wil God in jouw leven doen. Hij kan jouw benauwdheid omdraaien in ruimte. En soms als je in die benauwdheid zit, dan denk je van, hoe kan ik hieruit komen? Hoe kan de Heer mij helpen? Maar ik kan u zeggen, God is een God van bovennatuurlijke wonderen. En wat hij kan doen, is wat de mens niet kan doen. En hij doet bovennatuurlijke dingen in je leven. Dat is een geweldige God die wij dienen. Toen mijn dochter 3 jaar oud was, zij is een kletser. Ze kletst de oren van je hoofd af. En toen ze 3 jaar oud was, kreeg ze een ziekte. Dat heet de ziekte van Adam. Zoek het maar op internet. De dokter zei tegen ons, meneer De Loo, die ziekte wat uw dochter heeft, dat heeft te maken met je hersens. En 1 op de zoveel miljoen hebben die ziekte. En hij zegt, het is eigenlijk ongeneeslijk. Zij praten heel veel, maar opeens kon ze niet meer praten. En haar hand bibberde als iemand van 80 jaar. En ik zei tegen deze dokter, ik zeg, maar wij, weet je, u zegt, zij heeft de ziekte van Adam. Ik zeg, ik ken een andere Adam. En dat is de Adam van de Heilige Geest. En ik zeg, wij geloven in een God die nog steeds wonderen kan doen. En die dokter zei, nou, die wonder zou je ook nodig hebben ook. Wij gingen bidden, we gingen vasten. Binnen een week was ze uit het ziekenhuis. Binnen een maand had ze weer een sterke arm, kon ze weer normaal praten. En nu nog, als je naar het ziekenhuis gaat in Deventer, is het vastgelegd in de documenten dat er een wonder is gebeurd met Estee De Loo vanwege onze geweldige God. Lieve mensen, ik wil je gewoon vandaag heel simpel bemoedigen. Als je in een nood zit, als je in benauwdheid zit, soms weet je niet waarom. Soms zie je niet waarom. Je denkt, waarom gebeurt dit in mijn leven? Ik ook, toen ik net de Heer had aangenomen, ik ging iedereen getuigen van Jezus. En in één keer werd ik ontslagen. Ik dacht van, wat is dit? Ik ben toch op het juiste pad? Ik ga nu toch Jezus volgen? Maar weet je, als je Jezus volgt, is het niet altijd even gemakkelijk. Maar de Bijbel zegt wel, hij redt hen uit allen. Uit alle noden zal de Heer jou redden. En dat is wat je mag weten, dat de Heer een goede God is. En weet je, vaak als je in de nood zit, ga je bidden. Lief aan, dat vind ik wel heel lief hoor, maar als je goed hebt, jullie kijken me allemaal heel lief aan, dat vind ik wel heel lief hoor, maar ik wil een beetje reëel zijn vandaag. Als je in de nood zit, ga je vaak harder bidden. Amen. Amen. En vaak als we het goed hebben, dan gaan we niet meer bidden. Dan is het niet meer nodig, want alles gaat goed. Dus God zal soms dingen toelaten in ons leven, zodat we hem weer ernstig zullen zoeken. En weet u, de Heer is goed. En als we de Heer ernstig zoeken, dan zullen we hem vinden. Amen. Zo, wanneer je in benauwdheid zit, dan bid je meer. Wanneer je kinderen ziek zijn, dan bid je meer. Wanneer je het moeilijk hebt, dan bid je meer. We hebben een bediening ook naar, af en toe gaan we ook naar de gevangenis. En daar zijn zelfs moordenaars en kinderverkrachters en allerlei soorten mensen die zeggen, Peter, wil je voor mij bidden? In één keer geloven ze wel in gebed. En God hoort dat, God ziet dat. Voor hem maakt het niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan. En wat ik je wil meegeven is, als je het moeilijk hebt, ga dan niet meteen klagen. Ga dan niet meteen afvragen of God wel bestaat of niet. Ga dan niet meteen Weet u, zoals mij, neem mijn voorbeeld niet aan. Ik werd zo boos weer op God en zo boos op de kerk. En ik gaf me af op dingen. Maar weet je, als je in de moeilijkheid zit, ga juist naar God toe. Ga niet verder van God af. Ga naar de Heer toe. Amen. En ik wil je ook nog iets zeggen. God is niet degene die het jou moeilijk maakt. God is een goede God. Amen. God maakt jou niet ziek. Amen. Weet je, sommigen, ja, God maakt jou ziek om jou iets te leren. Maar als dat zo was, dan moeten we naar de dienst. Moeten we voor ziekte bidden. Wie mag ik de handen opleggen, zodat je ziek wordt? Nou, u gaat niet naar voren komen, dat weet ik zeker. Dus dat is zo raar. Mijn vader, die leerde dat ook wel eens. En ik begrijp wat hij bedoelt. Begrijp me niet verkeerd. Hij zegt, ja, Paulus had ook een doorn in het vlees en dit en dat. Maar ik woon bij hem thuis. Ik zag hoe hij leefde. En ik zeg, pa, als ziekte echt van God is en hij wil u iets leren, waarom slikt u dan medicijnen? Waarom doet u dan alles? Waarom gaat u naar de dokter? Waarom doet u alles om gezond te worden? Hij zegt, jij kleine snotneus, ga je mij vertellen hoe het zit? En ik begrijp hem ook wel. Hij is ook een product van zijn omgeving. Maar wij moeten de Bijbel bekijken hoe het is. Jezus ging rond, niet iedereen ziekmakende. Jezus ging rond en de Bijbel zegt, hij genas in ieder. Hij bevrijdde in ieder. En hij is dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus als je ziek bent, als je moeilijkheden hebt, dan is het niet God die dat geïnitieerd heeft. Hij laat het soms toe, zodat wij hem gaan zoeken. En weet u, ik wil u advies geven. God heeft een telefoonlijn die altijd open staat. Ik ben een voorganger. Ik heb mijn mobiel. Nu heb ik ook, volgens mij heb ik in de auto vergeten. Maar ik met opzet soms, maar soms ook vergeet ik dat ding. Ik ben niet altijd bereikbaar voor mijn leden. Dus ze bellen mijn vrouw. Nou, voor mijn vrouw ben ik altijd bereikbaar, dus ik ben altijd bereikbaar in die zin. Maar als je nood hebt, wie is het eerste wie je belt? Wie is het eerste aan wie je dat vertelt? Is het de Heer? Of bel je meteen je moeder of je vader of wie dan maar ook? Niet dat dat verkeerd is. Maar je hebt net gezongen, mijn hulp komt van de Heer. Ik kijk naar de bergen, de berg Golgotha, de berg Calvary. Mijn hulp komt van de Heer. En dan mag je weten dat de Heer is jouw schuilplaats. De Heer is jouw rots. En hij kan je helpen als geen ander. Weet u, en wij moeten ophouden te vertrouwen alleen op menselijke hulp. Wij dienen een bovennatuurlijke God. En als wij dat belijden en als wij dat geloven, dan moeten wij niet alleen bidden. Wij moeten gelovig bidden dat hij ons eruit zal helpen. Amen. Dat is wat anders dan alleen bidden. Heel veel christenen die bidden wel, maar ze geloven niet dat God hun hoort. Maar dat is mijn vraag, ja, waarom bid je dan? God hoort jou en God verhoort jou. En hij wil jouw gebeden verhoren. Weet je, in de Bijbel staat dat David was zelfs door vele benauwdheden gegaan. In 1 Samuel 13, ik heb de tekst niet, maar u kunt het thuis lezen. In 1 Samuel 13 lezen we het verhaal van David, dat hij terugkwam in Siklag. En je leest gewoon dat hij in benauwdheid kwam. Want hij kwam terug in dat dorp was verbrand, de kinderen waren in ballingschap genomen, de vrouwen waren in ballingschap genomen en dat was nog niet alles. Het volk keerde zich tegen David, werd bitter en werd boos en wilde hem stenigen. En dan lees je in de Bijbel, en David verkeerde zich in grote benauwdheid. Ziet u? En dan staat er verder, en zij weenden totdat zij niet meer weenden konden. Heb je wel eens geweend dat je niet meer kan wenen? Je blijft maar huilen, je blijft maar huilen. Op laatst zijn je tranen op. En daar staat, en David geraakte zeer in het nauw omdat het volk hem wilde stenigen en het gehele volk was bitter gestemd. Iedereen was boos op hem. Iedereen zei tegen hem, David, dat is jouw schuld dat mijn vrouw nu in ballingschap is. Dat is jouw schuld dat mijn kinderen nu in ballingschap zijn. En ze wilden hem stenigen. En wat lees je daarover, David? In vers 6, daar lees je, maar David sterkte zich in de Heere, zijn God. David, dat is de sleutel. Ik hoop dat u dat, de rest van de preek mag u slapen. Maar ik hoop dat u dit meekrijgt deze morgen. Daar staat, David sterkte zich in de Heere, zijn God. Niet in de God van Abraham, niet in de God van Jacob of Isaac. Hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Met andere woorden, als je in problemen bent, dan moet die God liever jouw God zijn. Jouw persoonlijke God. Want dan kan je jezelf sterken in de Heer. En weet je, en David bemoedigde zichzelf in de Heer. Lieve mensen, er zullen tijden komen dat niemand u bemoedigt. Niemand u belt. Niemand u een e-mailtje stuurt. Geen interesse. En je voelt je alleen. En je denkt van, waarvoor doe ik het allemaal? Waarvoor ben ik een moeder? Waarvoor ben ik een vader? Waarvoor doe ik al dat soort dingen? Niemand kijkt naar je om. Maar daar is iets wat wij als christenen kunnen doen. Wij kunnen onszelf sterken in de Heere, onze God. Weet je, en dat doe ik vaak. Ik kijk vaak in de spiegel. En zeg, Peter de Loo, jij ziet er goed uit vandaag. God houdt van jou. Go for it. Amen. En ik spreek tot mezelf. En weet u, hoe meer ik spreek tot mezelf, hoe meer dat spiegelbeeld begint te lachen. In het begin begint het misschien te huilen, maar hoe meer ik spreek, woorden van geloof, ik bemoedig mezelf. God houdt van jou. Je bent een kind van hem. Je bent gered. Jouw naam staat geschreven in het boek des Lams. Jij bent een overwinnaar. Jij kan alle problemen aan. God zal jou nooit verlaten. En ik bemoedig mezelf. Dat is goed. Je moet niet altijd wachten op mensen. Je kan jezelf bemoedigen. En sommigen van jullie, aan jullie gezichten, is dat hard nodig. Oké, nou ja, God bless you. Oh, lieve mensen, ik wil gewoon echt zijn. Wij hebben allemaal de blues in ons leven. Amen. David was geen blueszanger. Als je leest de psalmen, hoe dat geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Psalmen van overwinning. Psalmen van kracht. Ja, hij zegt, ja, ik was bijna in de groeven, maar de Heere heeft mij gered. En hij sprak altijd over mijn God. Mijn God. Is hij uw God? Hij is mijn God. Is hij uw God? Als hij vandaag nog niet uw God is, dan wil ik je bemoedigen. Maak de Heer jouw persoonlijke God. Hij is een goede God. Hij is een goede Heer. En hij houdt van zijn kinderen. Amen. En weet je, soms moet je dat gewoon doen. Soms moet je gewoon jezelf sterken. Want je weet nooit wat er gebeurt na de crisis. Je weet nooit wat er gebeurt kort na de ellende die je meemaakt. 72 uur na dit geval van David in Ziklag. Binnen 72 uur zat hij op de troon. En David was al jaren van tevoren door Samuel gezalfd tot koning. En toen maakte hij iets mee waarvan hij bijna dacht, nou geef ik het op. Binnen 72 uur had God ruimte gemaakt in zijn benauwdheid. En hij werd tot koning van Israël. Dus ik wil je gewoon bemoedigen, geef nooit op in de zorgen. Geef nooit op in de moeite. Geef nooit op in de crisis. Zeg niet, het hoeft niet meer. Weet u, ik heb van onze broeder gehoord, een derde van de huwelijken die stranden in Nederland. Weet u wat het percentage is onder de voorgangers in Amerika? 50%. Dat is de helft. 50% van de huwelijken stranden omdat men zegt, ik kan niet meer. Het lukt niet meer. Het gaat niet meer. Maar de eerste wonder wat Jezus heeft gedaan is tijdens een huwelijk. Hij heeft water veranderd in wijn. En dat wil God doen, denk ik ook vandaag in vele huwelijken, dat hij uw water wil veranderen in wijn. Weet u, wijn is sprankelend. Wijn leeft. Ja, ik moet niet te veel reclame maken voor wijn, maar wijn is een product dat beweegt. Dat leeft, dat bruist. En als je huwelijk saai is geworden, net als kroephoek in een dipsaus, weet je wel, helemaal slap, dan wil God jou nieuwe wijn geven. Amen. Nieuwe wijn in jouw relatie. Nieuwe wijn. En dat is het eerste. Ik vind het zo opmerkelijk. Dat is het eerste wonder wat God heeft gedaan in een huwelijk. Nieuwe wijn. En weet je, als je vandaag hier bent en je hebt moeite in jouw relatie met je man of vrouw. Je hebt geen andere man of vrouw nodig. Je hebt nieuwe wijn nodig van de Heer. En weet u, ik praat hier niet bla bla. In Deventer, ik ken op zijn minst 3, 4 echtparen die alle redenen hebben, in het natuurlijke gesproken, dat ze al lang gescheiden moeten zijn. Maar God heeft nieuwe wijn in hun huwelijk gedaan en ze houden nu nog steeds van elkaar. En ze zijn nog steeds bij elkaar. En dat is niet omdat die twee zo lief zijn. Dat is vanwege de genade van God. Dus wat God daar doet, wil de Heer hier ook doen. En ik weet niet waarom ik dat zo op mijn hart heb. Maar God wil echt nieuwe wijn in je huwelijk. Want een huwelijk kan, in het begin zijn dat vlinders, toch? Hè? 40 jaar geleden, vlindertjes en je wil elkaar spreken. En je wil door maar met elkaar praten. Wel, soms heb ik gezien dat die vlinders door de jaren heen veranderen in vleermuizen. Dan heb je Gods genade nodig om het weer om te draaien, lieve mensen. Dan heb je Gods genade nodig. Ik zeg zo vaak, een huwelijk kan een hemel zijn op aarde, maar ook een hel. En het doet mijn hart zeer, want het hoeft niet. Het hoeft niet. Als kinderen van God, als je beiden jouw emotionele leven, jouw intellectuele leven, jouw financiële leven bouwt op Gods woord, dan zal je huwelijk goed zijn. Maar zodra je het bouwt op jouw eigen inzicht, dan vraag je om problemen. Dus de Heer is een goede God. Hij heeft een handboek gegeven hoe het moet. Hij heeft een handboek gegeven hoe het moet. En weet u, misschien mag ik één getuigenis geven, maar voordat ik dat doe, wil ik u vertellen. God wil ruimte verschaffen in uw benauwdheid. En ik weet zeker, daar zijn mensen hier. Je hebt het moeilijk, de kleinkinderen komen misschien niet meer, je kinderen komen misschien niet meer bij je thuis. Je voelt je eenzaam. En je vraagt je af, Heer, wat wilt u nou van mij? Wat verlangt u nou van mij? En je zoekt God en je bidt God en je vraagt mensen om gebed. Maar ik wil je zeggen, je volhard in geloof. Want die volharding heeft een ruime vergelding te wachten, staat in Hebreeën. En God wil iets doen met jouw leven. Hij heeft een plan met jouw leven. Amen. En Gods plan is niet alleen dat je zondag hier in de kerk zit. Amen. Ja, sommige christenen denken dat je gered bent om zondag hier op een stoel te zitten. Dear Lord, als dat zo was, dan weet ik niet of ik wel christen wil zijn. Maar ik dank God dat hij niet de God is van zondagochtend van 10 uur tot 12 uur. Hij is de God van maandag, van dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en het hele jaar door. En je hele leven door. En God heeft een plan met uw leven. En zijn plan is ten goede, staat er in Jeremia 29. Niet om je onheil te geven, maar een plan van vrede. Om u een hoopvolle toekomst te geven. En daar mag je aan vasthouden. Dat zijn beloften van de Heer. En als het slecht gaat, dan mag je daaraan vasthouden. Heer, ik weet niet hoe lang dit duurt, maar u gaat mij eruit halen. U gaat mij eruit helpen. Want weet u, die crisissen in je leven, die zijn onontkoombaar. Je kan ze niet ontwijken. Was dat maar zo. Als er iemand hier is die zegt, oké, ik ben christen, of ik wil christen worden, of wat dan maar ook, maar ik wil geen probleem in mijn leven. Dan zou je, ik weet niet, dan zou je dood moeten gaan, denk ik. Dat bestaat niet. Ze zijn onontkoombaar. En je komt uit een dal of je gaat richting dal. Je gaat er sowieso in. Amen. Dat is niet een profetie, dat is gewoon heel normaal. Amen. En ik ken christenen, ze hebben altijd een hoofd in de hemel, maar die zijn niet reëel. Zolang je hier op aarde woont, heb je problemen. Ik zeg wel eens, waar 2 of 3 vergaderd zijn, heb je problemen. Amen. De Bijbel zegt ook, de problemen en de crisissen in ons leven zijn onvoorspelbaar. Het kan vanavond komen. Ik hoop het niet voor u. Van de week kijk ik naar buiten uit het raam en ik zie een helikopter landen voor mijn huis. Een helikopter, een ambulance helikopter. Ik zie 3 politieauto's. Ik zie 3 ambulances. Ik denk, wat is daar aan de hand? De hele buurt loopt naar buiten. En blijkt dat een vriendje van mijn zoon, die is plotseling overleden. Ze weten nog steeds niet waardoor. Maar hij had iets aan zijn hoofd, zijn hart was vergroot. Hij ging naar boven toe en zijn leven is van hem weggegaan. Hij is 15 jaar. Mijn zoon vraagt dan, papa, hij gelooft niet in Jezus. Hij is zo'n lieve jongen. Hij gaat altijd met ons voetballen. En wij zijn 10, wij zijn 8, wij zijn 9. Hij zegt nooit, ik wil niet met kleine kinderen spelen. Hij is zo'n lieve jongen. Is die in de hemel? Ik zeg tegen hem, weet je David, God is rechtvaardig. En God weet alle dingen. Als je het aan mij vraagt, ik denk het wel. Maar God ziet meer dan wij. En hij is niet onrechtvaardig, dat mag je weten. Hij zegt, nou, dan zie ik hem terug in de hemel. Maar toch jammer op papa. En hij zit door met te huilen. Zijn leven is zo hem ontnomen. Het is onvoorspelbaar. De dingen zijn onvoorspelbaar. Je kan deze week naar de dokter gaan en de dokter kan iets zeggen. Waar is je geloof dan? Waar is je vertrouwen dan? Het is onvoorspelbaar. Het is ook onpartijdig. Het gebeurt bij iedereen. Bij jong en oud. Rijk en arm. Zwart en wit. Het kijkt niet naar wie we zijn. Gelovig of niet gelovig. Het overkomt ons allemaal. Maar dank God dat wij een God hebben. Die deze dingen allemaal heeft voorzien. En hij van, ik zeg altijd, hij heeft een rekenmachientje. En hij zegt, Peter de Loo, ik plan een goed leven voor hem. Oh ja, er zullen crisissen komen, min. En zijn problemen komen. En zijn huis wel een keer ziek worden, min. Maar aan het einde zegt hij, mijn genade plus is genoeg. En dan komen we toch op positief uit. Dat is wat ik geloof. En ik hoop ook dat u dat gaat geloven. Dat Gods genade is genoeg voor jullie allemaal. Voor jouw leven. En hij heeft alles ingecalculeerd. En hij weet precies wat er komen gaat. En hij zegt, ook al gebeuren slechte dingen in jouw leven. Ik ben zo machtig. Ik ben zo ingenieus. Dat ik zelfs de slechte dingen ten goede kan keren. Dat is een God die wij dienen, lieve mensen. En dat is een God die wij allemaal mogen hebben. En ik wil je echt bemoedigen, als je vandaag hier bent voor het eerst, of je hebt nog nooit over God gehoord, of Jezus gehoord, of wat dan ook, neem Jezus aan als je persoonlijke redder en verlosser. Want hij ziet waar je leeft, en hij weet gewoon alles over jou. Is dat niet geweldig? Ik bedoel, mijn vrouw, ik neem ook jullie aan, 40 jaar getrouwd, hij hoeft maar zo te doen, en u weet wat hij bedoelt, ja toch? En omgekeerd ook, als u zo doet of wat dan ook met uw wenkbrauwen, weet hij wat u bedoelt. Wel, God kent ons door en door. Hij weet precies waar u mee zit. En als u hier vandaag zit, en ik ervaar dat een beetje in mijn hart. Als u vandaag hier zit met schuldgevoelens. Van ik ben nog niet goed genoeg. Ik heb schaamte. Zal die God mij wel accepteren? Ik heb nog dingen in mijn leven. Dan zeg ik hier namens de Heer Jezus Christus. Ja, hij accepteert jou. En hij houdt van jou. En hij veroordeelt u niet. God is niet in de veroordelingsbusiness. Hij is in de bevrijdingsbusiness, als ik het zo kan zeggen. Amen. Ik wil een klein getuigenis vertellen. Toen ik op Bali was, en daarmee wil ik gewoon sluiten. Toen ik op Bali was, ik hou niet zo van... Ik hou van eten, dat kunt u zien. Maar ik hou niet van in de zon bakken of zo. Weet u, mijn vrouw houdt iets meer daarvan. En mijn kinderen en mijn familie die waren daar op strand. En ik dacht, jongen, wat is het hier warm. Dus ik ga schaduw zoeken onder een boom. En ik zag daar een jonge man onder een boom zitten. Helemaal lang uit zo. Ik zeg, meneer, mag ik naast u zitten? Hij zegt, ja, is goed. En ik spreek een beetje Indonesisch, maar niet zo goed. Maar ik spreek een beetje Indonesisch. Dus ik ging met hem een beetje praten. Waar kom je vandaan? Bla, bla, bla. In één keer zei de Heer tegen mij, zijn vrouw is ziek en die heeft maagkanker. Nou, hoe moet je dat vertalen? Ik ken geen Indonesisch zo goed. Dan alleen sakit en istrimu is sakit. Dus ik, in gebrek aan Indonesisch zeg ik, is jouw vrouw ziek en heeft ze pijn in de maag? Sakit nisini. Hij zegt in het Indonesisch, Sapayan bilang, wie heeft dat gezegd? Ik zeg, en hij kijkt rond of die iemand ziet die dat aan mij verteld heeft. Ik zeg, Tuhan Jezus. Ik zeg, maar klopt dat? Is dat zo? Hij werd boos op mij. In het begin wou hij bijna huilen, maar toen werd hij boos op mij. En hij zegt, wie heeft je dat verteld? Wie heeft je dat verteld? En ik dacht, oeh, als ik me niet opgegeten word door deze man. Toen zei ik, Tuhan Jezus. Hij zei, nee. Hij geloofde mij niet. Hij dacht dat ik het van iemand had gehoord of zo. Hij zegt, wat heb ik dan? Wat heb ik dan? Toen dacht ik, weet ik veel wat jij hebt. Toen ik dat dacht, wist ik veel wat je hebt. Zei de Heer in mijn hart heel duidelijk. Hij heeft niks, helemaal niks, dan alleen dat hij zelfmoord wil plegen. Dat hij 3 dagen geleden hier op deze plek zat, dezelfde boom. En dat hij hier zelfmoord wil plegen. Nou, hoe? Dus ik zei, Tida sakit. Dizini. Tida. Ja. Tapi dizini sakit. Sakit kepala. Hij zegt. Sakit kepala. Sakit kepala. Mau bunung diri. En toen ging hij huilen. Huilen. Hij zei, dat klopt. Mijn vrouw is ziek. Zij heeft kanker in de buik. En hij zegt, 3 dagen geleden was ik hier. En wil ik mij in deze boom wil ik mij ophangen vanwege de economie. Hij zegt, ik kan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Ik begon te huilen. Toen vroeg hij weer, wie heeft je dat verteld? Dus ik zei, ja, Tuhan Jezus. Ik denk dat iedereen Tuhan Jezus kent. Tuurlijk weten ze niet wie Tuhan Jezus. Dus ik heb hem verteld over dus Boeddha en dat, of valse goden. En dan heb je Jezus, de Zoon van God. Ik heb hem evangelie verteld. En ik vroeg, wilt u deze Jezus aannemen? Oh ja, heel graag. Dus ik heb gebeden met hem. En na het gebed, hij pakt zijn, helm en zijn scooter. Ik zeg, waar ga je nu naartoe? Ik ga naar mijn huis. Zegt, ik ga naar huis. Ik ga meteen mijn vrouw vertellen over deze Jezus. En ik ga voor, en u hebt gebeden voor haar. En ik wil kijken of ze gezond is geworden, zegt ze zo. Weet u, ik kwam daar niet met die man praten om te evangeliseren. Ik was niet, Ik wou gewoon rusten. Maar God kan alle momenten tot u spreken. En weet je, ik geloof dit, hè. De Heer zei, iemand vroeg aan mij, ja, waarom gebeurt het daar en niet in Nederland? Wel, ik denk, misschien heeft de Heer mij wel helemaal naar Bali gestuurd. Ik denk dat ik daar jubileum moet vieren. Terwijl de Heer zegt, ik heb eentje op mijn oog die gered moet worden. Hij ziet alles, hij weet alles, hij hoort alles, alle dingen liggen open. Dus bij God hoef je nooit schijnheilig te doen. En nog een keer, hij ziet alles, hij hoort alles, hij weet het. Bij God hoef je nooit schijnheilig te doen. Weet je, sommigen komen naar de kerk, maar hun hart is bitter en boos. Het is niet dit. Ik kom expres zonder das. Ik had vanochtend mijn das en nee, ik ga zonder das. Ik ga jullie aanstoot geven. Want de boodschap is, het is niet een das. Tuurlijk is de das goed, begrijp me niks verkeerd. Ik heb niks tegen dassen. Maar de boodschap is, het gaat om jouw hart. Niet om jouw kleren. Dat is fariseïsme. Dank u wel voor uw enthousiasme. Misschien word ik nooit meer uitgenodigd, maar maakt niet uit. Ik zeg, dat is fariseïsme. Amen. God kijkt naar jouw hart. En hij heeft jou zo intens lief, dat hij zijn zoon gezonden heeft aan het kruis. Voor jouw zonden, voor mijn zonden, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben. Is dat niet geweldig? Kom, laten we gaan bidden. En laten we een zegen vragen, hè, over broeder Gerry en zuster Jenny. En ik wil vragen de ouderling. Lieve mensen, de Bijbel zegt dat Christus is de heerlijkheid van de Vader. De gemeente is de heerlijkheid van de Zoon. En de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus als u wil weten hoe een huwelijk is, kijk gewoon naar de vrouw. Schijnt de vrouw, dan is de man goed. Is de vrouw dof, dan is de man... Misschien moet hij meer zijn best doen, maar deze vrouw schijnt. Amen. Deze vrouw schijnt. Deze morgen. Ik ben zo blij. Laten we allemaal staan en laten we zegen vragen over hun huwelijk. Dat de Heer nog vele jaren mag toevoegen. Vader in de hemel. U bent zo goed voor ons. Uw genade is meer dan genoeg. En ik dank u, Heer, dat we allemaal getuigen mogen zijn van het 40-jarige huwelijk, Heer. Van broeder Gerry en zuster Jenny. Vader, wij bidden uw rijke, onmisbare zegen over hun leven, over hun gezin, over alles wat ze doen voor u en alles wat ze zijn, Vader. Uw zegen maakt rijk, Heer. En u voegt er geen smart bij. En ik dank u, Vader, dat u hen wil geven de vrede die alle verstand erboven gaat, Jano. We danken u dat u... Dat hun huwelijk, heren, een getuigenis is van een huwelijk, Vader, tussen de gemeente en de Zoon. Wij danken u, Vader, dat het schittert en dat het schijnt met uw goedheid en uw genade. Heer, we zijn u dankbaar voor deze dag. En we bidden sowieso nog 40 jaar erbij, Heer. Ook voor de kinderen, Vader, wilt u hun rijkelijk zegenen. En de kleinkinderen, Heer. In de naam van de Heer Jezus Christus zegen ik u. En ik dank u, Vader, voor deze geweldig echtpaar. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Prijs de Heer. Niet voor jou, voor... Oh ja, tuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Moet er nog bidden voor... Ja? We gaan ook nog bidden voor liefdesmaal. Heeft u ooit van de theologie van eten gehoord? Nee? Zal ik heel snel zijn. Jezus geloof in de theologie van eten. Want hij at met de tollenaars. Hij at met de zondaren. Hij at zelfs, zegt de Bijbel, met de hoeren. Hij geloof in de theologie van eten. Hij at met de collega's van Matthäus. En hij at met zijn discipelen. Na de opstanding had hij zelfs een barbecue. En hij at weer met zijn discipelen. En wanneer we allemaal opgenomen worden in de hemel, zegt de Bijbel, zullen we een grotere bruiloftsmaal hebben. En zullen we weer eten met elkaar. Dus God is een God van eten. Hij heeft eten geschapen, gelukkig hè. Vooral van de Indo's, prijs God. Helaas kan ik niet, ik kan alleen koffie drinken. Helaas moet ik snel weer weg vanwege vergaderingen die ik heb, mijn excuses. Maar ik en dat Gods rijke is, dat dit een mooie dag voor jullie zal zijn. En dat Gods rijke zegen op jullie rust. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Oké, laten we bidden voor het eten. Vader in de hemel, wij danken u Heer dat het woord ook de spijzen zal heiligen en apart zal zetten. Wij danken u Vader dat we dit gezamenlijk mogen vieren, Heer, ter ere van uw naam. En Vader, we bidden uw rijke zegen over al het eten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En in ieder zeg, amen. God bless you.